Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Dit is Ondersteboven, een programma wat gemaakt wordt vanuit Nederland door presentator André de Leu en Erik van Vliet. En helemaal in het verre Down Under, helemaal aan de andere kant van de wereld, in een hele andere tijd. Zone, zeg maar, in Australië. Daar zit Jan Willem. Heren, goedenavond.
Goedemorgen.
Avond.
Avond, goedemiddag. Zullen we maar alles meteen doornemen? Want dat is eigenlijk wel leuk. Want we zeggen altijd, we zijn het enige radioprogramma dat het zo doet. Nou weet ik niet of dat waar is. Misschien
Dat
is dat wel onzin. Is dat zo?
Ja, dat is zo.
Nou, ik heb alle. Dat weet je nooit. We hebben nooit alle anderen kunnen beluisteren.
Dat weet je nooit.
Nee, maar ik kan...
Je kan nooit zeggen enige, want dan moet je alles gezien hebben. Dat heb je eigenlijk nooit, hè?
Nee, maar ik kan me trouwens geen programma herinneren wat er ook zou zijn, waarmee men vanuit Nederland met een presentator in Australië praat in een podcast. Volgens mij niet. Dus volgens mij zijn we echt alleen op de wereld.
Dat hoop ik toch niet, maar...
Ik zeg altijd tegen mijn studenten, zeg ik altijd, schrijf nooit in absolute termen, want dat gaat bijna altijd mis.
Ja, precies. Ja.
Goed, maar we hebben een aantal onderwerpen hier. En eigenlijk ook wel weer schokbarende onderwerpen. Want ik ben er eigenlijk best wel van geschrokken. Volgens mij...
Heb je het gelezen dit keer? Of,
ja,
of
ik, heb je alleen ja, 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 ik heb het dit keer gelezen. En ik moet me ook een klein beetje inhouden van de productie. Want ik krijg daar weer hele slechte berichtjes over. Dat wil ik allemaal niet. Dus,
stap terug. Productie, slechte berichten?
Ja, ik krijg wel slechte berichten van mensen die luisteren. Die zeggen van, Erik, jij moet toch eens beter je berichtjes lezen. En je moet niet elke keer poep praten. Nou ja, oké, dan gaan we dat doen. We gaan vanavond gewoon wat serieuzer te werk. Zoals het zo mooi heet.
Ik vind het wel leuk evenwicht, hoor.
Ja. En wie zijn dat? He? Ja, en wie zijn dat dan, die producer?
Dat zijn de mensen die luisteren. Ten eerste, daar begint het al mee. En ten tweede, iemand die mijn ochtendshow maakt. En die luistert ook en die zegt ook van, ja, dit en dat had je toch even wat anders moeten doen. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Dus ik hou me vandaag toch een klein beetje in. Maar ik zei het al, ik was een beetje geschrokken over de onderwerpen. Want ja, jongens, als je sport, als je niks doet wat ongezond is, dan kun je toch niet zomaar in één keer in elkaar zakken, zou ik zeggen. Ja, sorry hoor, wat vinden jullie daarvan, dat bericht van die 47-jarige Nederlander?
Ja, het gebeurt.
Ik wou zeggen, dat het een heeft niet met het ander te maken, als ik het zo mag zeggen, van je doet niks wat ongezond is. Ik bedoel, als je niks doet, dat is in principe al ongezond. Dus als je wel beweegt, is dat gezond. Dan kan je ook neervallen. Ja, je kan altijd neervallen. Dat is gewoon.
We hebben het hier even op het bericht terug te komen. Dat waren, volgens mij waren dat twee berichten. Dat ging allebei over een hardloopwedstrijd. Eén was een ultramarathon. Ultramarathons, dat zijn afstanden die langer zijn dan 42,195 km, om even precies te zijn.
Dat is
langer
kom,
dan 50 of zo. En, en eentje was over een 30-kilometer wedstrijd. En daar waren mensen. Die had een hartaanval gekregen. Eentje die viel heel erg naar beneden. Dus heel veel 30 meter of wat dan ook. Nou, die overleefde dat niet. En de andere die heeft dat ook niet overleefd. Om eventjes het bericht aan te halen. Maar jij vond het nogal schokkend, Erik.
Ja, ik vind het schokkend, weet je. En dan denk ik van, ja jongens, kijk, mensen die sporten, die hebben altijd hun woordje klaar. Als mensen roken of ongezond leven. Van ja, dan ga je eerder dood. En dan straks krijg je een hartaanval. Of je krijgt kanker of dit en dat. En dan zeggen ze vaak, ik sport. Dus ik zorg dat mijn lichaam in goede conditie is. En dan lees je zo'n bericht. En denk van, ja hallo, kijk eens eventjes. Het gebeurt jullie ook, mensen. En ik zie af en toe ook wel eens iemand er lopen. Moet ik heel eerlijk toegeven. En ik vraag me af, is dat wel goed? Dat is een man, ik heb hem ook een keer aangesproken, die is zo rond de 72 jaar. Die zie ik elke dag, zie ik die zwetend en ploeterend over de weg rennen. En dan denk ik, moet je dat nog wel doen op zo'n leeftijd, mensen? Ja, sorry, ik heb er geen verstand van hoor, maar...
Ja,
de bejaardenhuizen zitten vol, dus ik denk dat dat de reden is. Dan gaan ze maar hardlopen. Zal dat niet zijn?
Ja, maar is dat wel goed, jongens? Ik wil even jullie mening horen.
Nou, ik heb er wel een mening over, maar ik heb meestal dan ga ik er meteen in. Hè. Dus ik denk, weet je, ik geef André even het woord, want anders dan...
Laat me even dempen.
André, ga jij eventjes.
Nou ja, je hebt sport en je hebt topsport. Dat moeten we er natuurlijk even bij zeggen. En sport is gezond, dat weten we met z'n allen. Dat wordt ook, de overheid stimuleert ook dat je gaat sporten. Maar goed, dat hoeft ook niet vanuit de overheid te komen. Dat kun je ook zelf doen. En topsport, dat kan een stuk gevaarlijker zijn. Er zijn ook jongens van 23 die zakken op het voetbalveld ineen.
Ja.
Dan kan je zeggen, ja, nou, ze deden iets gezonds. Ja, maar dat is natuurlijk, valt ook onder de categorie een beetje pech. Die man die op die lange hardloopwedstrijd ineen is gezakt. Ik begreep dat er onderweg waren er een aantal medische posten zelfs om te kijken of je dan nog helder uit je ogen kijkt of je nog gezond bent. Maar hij is net neergevallen, net zo ongeveer, nou ja, voor die medische post. Dus hij heeft de eerste controle nog geen eens gehaald. Ja, daar kan je dan ook niets aan doen. Ik bedoel, het kan jou overkomen, het kan mij overkomen. Maar om dan nu dat gelijk om te draaien en te zeggen, ach, dan kan ik ook roken en drinken totdat ik de, totdat
nee, maar
het,
dat zeg ik niet, hè? Dat zeg ik niet, hè?
Nou, ja, ho, dat leid ik er wel een beetje uit.
Nee, jullie interpreteren mij weer eventjes verkeerd. Nee, dat zeg ik niet.
Je hebt het net letterlijk gezegd.
Nee. Maar sporters, die zeggen dat altijd, hè? Die zeggen altijd als mensen ongezond leven, van ja, straks dan ga je dood en dan krijg je dit en dat. En dan zeggen ze vaak, dat hoor ik heel vaak in mijn omgeving, ik sport, dus mij gebeurt niks. En dan lees ik dit en zeg ik, nou, het kan iedereen gebeuren. Dat wil ik ermee zeggen. Oh. Snap je?
Ja, het is niet zo, ik sport, dus mij gebeurt niet. Niemand kan garanderen dat hem niets gebeurt.
Nee, maar sporters zeggen dat wel vaak, hoor. Die zeggen dat vaak. Want mijn zoon die zit op een sportschool en daar zitten heel veel mensen die aan het gewicht heffen zijn. Die zijn aan het lopen op zijn lopende band. En ik heb daar wel eens een gesprekje mee gevoerd van, goh jongens, willen jullie dat volhouden? Ja, nee, want we willen oud worden. We willen sportief zijn. We willen dit. Nou, ik zou je een voorbeeld noemen. Mijn oudste broer, die heeft zijn leven lang gerend, gelopen. Die heeft de vierdaagse gelopen. Die heeft van alles gedaan. En dat deed hij ook om, zeg maar, fragiel te blijven. Om lekker in zijn vel te blijven. Toen hij dat deed, toen had hij dat ook. Hij voelde zich lekker. Hij was allemaal goed en dit en dat. In één keer is het gebeurd. Hij loopt achter de rollator. Snap je? Dan denk ik je kunt je leven niet gaan uitstellen of verlaten door te gaan sporten. Het zit ook een beetje, denk ik, in je DNA. Of zeg ik nou iets heel raars?
Nou, je sport niet om alleen maar te leven, volgens mij, hoor. Alleen gezonder leven. En lekkerder voelen. Het zitten meer factoren aan. Het is niet alleen van, ik loop hard, dus ik leef aan het eind van de rit 10 dagen langer of zo. Dat kan je niet zo 1 en 1 bij elkaar optellen. Dat gaat gewoon niet. Dat is onzin.
Nee, en ik vind dat je kan ook niet alles doortrekken. Hè? Van, oh, maar er is 1 persoon die is 80 geworden door roken. Dus roken is gezond of roken is niet ongezond. Ik bedoel,
ja, precies.
Je moet echt gewoon naar grotere getallen kijken. Want anders dan heb je het nergens meer over. Dus een bericht dat het haalt dat iemand bij de marathon aan een hartaanval overleeft. Dat zegt al dat het niet vaak voorkomt. Dus dat is 1. Het is overigens wel zo dat, je hebt gelijk, Erik. Het lopen van een marathon verhoogt je kans op een hartaanval. Dat is waar. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de adviezen van om gezond te leven, om een hartfalen of hartaanval, dat risico te verkleinen, dan staan er een aantal hele duidelijke adviezen. 1 is, beweeg meer. 2 is, eet gezonder. En 3 is, rook niet en drink niet. Dus dat zijn hele duidelijke adviezen. Die zijn
en ik zou nog iets aan willen toevoegen. 4, maak je niet druk om dit soort berichten.
Maak je niet druk om dit soort berichten, nee. André, ik ga eventjes op wat jij net zei. Hè. En dat refereert een beetje naar een boek dat Midas Dekker jaren geleden had geschreven. En dat heet, dat ging over sporten. En de stelling was, sporten is niet gezond. En ik ben een sporter, dus toen dacht ik, nou, dat ga ik even lezen om te kijken waar die was de stelling is. En toen was ik aan het lezen. Toen dacht ik van ja, dat klopt. Sport is niet gezond. Dat klopt. Bewegen is gezond. Maar sport op zich is niet per se gezond. Sport is namelijk bewegen met regels. En die regels die zorgen er vaak voor dat mensen ietsjes te ver gaan. Dus dan zou je kunnen zeggen sport is niet gezond. Maar ja, natuurlijk. Als je wil bewegen, dan wil je natuurlijk ook een klein beetje een spelelement in hebben. Want dan wordt het leuker. En dan wordt het vaak sport genoemd. Maar ook als je naar het onderzoek kijkt, dan is het de beweging die ervoor zorgt dat je gezond bent. En niet zo per se de sport. Want ga maar kijken. Als je naar de eerste hulp gaat op zaterdag of zondag, dat zit vol met sporters. Die zo'n weer een of ander bal maar tegen zich aan hebben gehad. Maar bewegen. Ik denk dat sporters over het algemeen, als je sporters uitzet tegen niet-sporters, voor mensen die op de bank gaan zitten roken en drinken, dan lijkt me daar een heel duidelijk plaatje naar voren komen over het risico op een hartaanval.
Dat is lang bekend volgens mij. En ja, degene die het nu nog wil ontkennen, dus die deed zich heel veel plezier met zijn eigen mening. Maar ik bedoel, iedereen moet zijn leven maar op zijn manier invullen. Maar ja, ik doe dat niet.
Nee, maar nee, dat klopt. Ja, weet je, dat is. Maar goed, Erik, je kent me. Ik wil altijd gewoon de grotere cijfers zien. Ik ben niet zo snel overtuigd door één berichtje. Dus weet je wat trouwens, wanneer hartaanvallen het meeste voorkomen? Dat is misschien wel grappig om te vermelden.
Aan de finish, als we bijna binnenkomen of?
Nee, in de ochtend. In de ochtend krijgen de meeste mensen een hartaanval.
Oh.
En als je kijkt naar de dagen van de week, dan is maandag, daar krijgen de mensen de meeste hartaanvallen. Dat is 20% hoger dan op de andere dagen. Dus nee, het ligt niet aan het sport. Dat soort berichten, dat haalt de krant. Dat is een beetje een clickbait. Omdat mensen dan gaan zeggen, well, zie je, sport is niet gezond. Want je krijgt er een hartaanval van. Nou ja, dat is volgens mij niet de conclusie die je kan trekken. Dus
je kan ook een onderliggend lijden in je hart hebben gehad, om het zomaar eens te zeggen.
Precies,
en dat komt dan natuurlijk naar boven als je dan je hart extreem gaat belasten. Maar dat zou je eigenlijk ook al moeten merken als jij een slechte hartfunctie hebt. Dus dat is wat ik van de mensen hoor die dat hebben. Ze merken dat. Je wordt moe of je wordt er niet passelijk van, om het zo maar te zeggen. Dus mensen merken het wel dat er iets aan de hand is. Dan herleiden ze dat niet direct tot het hart. Maar ze merken wel verschil. Zeg maar, mensen met onregelmatig hartslag, die heb je af en toe. Hè, dat schijn je heel erg te merken.
Ja, je hebt ook, dat heet niet een stil hart, maar een stil hartaanval. Dus hartaanval die mensen dus niet doorhebben. Dat gaat ongemerkt. Dat geeft wel schade. En topsport, dat had André ook al gezegd, is natuurlijk niet gezond. Je duwt je lichaam zo erg tot het limiet. Dus eigenlijk valt het zo buiten het normale. Dat is inderdaad niet gezond. Maar ik zou me niet te veel zorgen maken, Erik, als ik jou was. Ik zal toch mensen aanmoedigen om te gaan bewegen, sporten en iets minder van die andere dingen te gaan doen.
Ja,
even terugkomend. Erik, doe jij überhaupt iets aan sport of helemaal niets?
Nou, ik fiets elke dag 20, 25 kilometer. Ik weet niet of jij dat ook doet. Dat doe ik elke dag, ongeveer. Dus, en dat doe ik met een reden. Want ik ben wat werkzaamheden aan het verrichten en dan pak ik de fiets. Dus ik fiets elke dag. En dat doe ik ongeveer over de hele dag om de 2 uur. Dus om de 2 uur fiets ik een bepaalde route. Het is wel elke keer dezelfde route. En ik denk, als ik dat allemaal optel samen, ik denk dat ik dan wel aan de 25 kilometer per dag kom. Dus, maar dat doe ik niet bewust om te sporten. Ik doe dat om mijn werkzaamheden te kunnen doen. Maar nou ja, dan in de tussentijd sport je natuurlijk wel. Mijn vrouw zegt altijd tegen mij, wat heb je toch sterke kuiten? Hè? Want ja, ik fiets natuurlijk fix. En ik heb ook een goede conditie, want ik kan vanaf hier gewoon naar de stad lopen zonder dat ik uit mijn adem ben, zeg maar. En heel veel mensen die ik ken, die niet, ik ga het niet zeggen ook trouwens, maar die, als krijg ik weer commentaar. Nee, maar snap je, die dan zeg maar een paar honderd meter lopen, die dan gelijk uit buiten adem zijn, dan denk ik van, ja jongens, ik heb daar echt geen last van. Nee, dus qua sporten, André, denk ik dat ik daar best wel goed mee bezig ben.
Ja, ik krijg een lang antwoord op de korte vraag, doe jij aan sport? Maar goed.
Ja, 25 kilometer per dag.
Dus Erik eigenlijk, die doet aan beweging. Dus je doet niet aan sport, maar je doet aan beweging. Dan zit je aan de goede kant.
Ja, maar als ik nou op een racefiets zit en ik ga daar mijn route mee doen, is het dan wel sport?
Nou, dat is grappig. Dus het is altijd van, wat is sport en wat is beweging? Hè? Is het sport als er regels bij zijn? Of als het een of ander clubverband is? Dus dat was ook de hele discussie. Maar ik vind het een interessante discussie. Nog eventjes, mogen we op een volgend onderwerp?
Ja, want ik zag alweer wat staan. Maar ja, dan moet jij het woord voeren. Want jij weet er alles van, denk ik, over die inheemse bevolking in Australië.
Oh, gaan we het daarover hebben?
Ja, staat op het lijstje.
Er staan heel veel op het lijstje, maar
ja, dat heel veel. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Het is ook een beetje, ik wil het er ook misschien wel niet te lang over hebben, tenzij jullie dat erg leuk vinden. Maar het gaat er eventjes over dat die inheemse bevolking, dat is natuurlijk vele jaren geleden, die zijn, hun land is min of meer, niet min of meer, hun land is gewoon overgenomen. En degenen die dat over hebben genomen, die zitten daar nog steeds. En die delen dus de lakens uit, om het zomaar eens eventjes te zeggen. En wat je dus nu ziet, is dat die inheemse bevolking, de Aboriginals, die zitten in een hele moeilijke positie. Die zijn vele, vele malen, is het meer waarschijnlijk dat ze in de gevangenis belanden, dat ze grote problemen hebben. En de cijfers, als je daar naar de cijfers kijkt, dan is de Australische inheemse bevolking is een van de meest hoe noem je dat, benadeelde bevolkingen in de wereld. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de inheemse bevolking in Amerika of in Nieuw-Zeeland. Nou, wat willen ze nu? Ze willen nu, en daar zijn ze al heel lang mee aan de gang, dat de inheemse Aboriginals een vaste stem krijgen in de grondwet, de Voice. En daar willen ze nu dus een volksraadpleging overhouden, van omdat het over de grondwet gaat. Ja. Moet het er nou in? Moet het er nou niet in? En dat is een grote discussie. De tegenstanders die zeggen van ja, moeten we dat wettelijk gaan regelen? Kunnen we dat niet op een andere manier regelen? En nou, er zit natuurlijk ook wat racisme achter. Omdat mensen denken van ja, hey, zo dadelijk gaan de witte bevolking, die hebben weer niet genoeg te zeggen.
Nee, die kunnen vertrekken bijvoorbeeld. Dat kan ook natuurlijk, ja, hè, dat die inheemse bevolking zeggen, we zijn zat genoeg onderdrukt. Het is klaar, weg ermee.
Wie zeg je dat?
Nou, de inheemse bevolking. Als ik straks een stemrecht krijg en er zou bijvoorbeeld een politiek... Ik weet niet, ik heb me niet in die politiek verdiept daar in Australië. Maar er zal bijvoorbeeld een politieke partij zijn die echt voor de inheemse bevolking is. En die zouden bijvoorbeeld de meeste stemmen krijgen. En die zouden zo de grootste partij worden. En die denken van, ja, moest luisteren. Wij zijn als inheemse bevolking altijd onderdrukt. Het is nu tijd dat jullie eens gaan onderdrukken. Het is klaar.
Ja, maar het gaat dus niet om een politieke partij. Het gaat om een wijziging van de grondwet. Dat is, dat is wezenlijk wat anders. Een wijziging van de grondwet betekent dus dat onafhankelijk van de politieke partij, dat men daar rekening mee moet houden. Er staan in de grondwet staan gewoon regels, vaste regels waar je aan moet houden. En daar zijn mensen dus niet helemaal zeker over. Nee. Iedereen zegt van ja, we geven om de Aboriginals, maar we willen ze geen vaste stem geven. Nou, ik kan het niet heel kort samenvatten, want dat is een hele lange discussie. Als je de radio aandoet, dan ontkom je er niet aan die discussie. Maar nu komt het. Ik mag daar niks over zeggen, want ik heb geen stemrecht hier.
Nee, oké. Okay. Ja, ja.
Ja. Ja, hoeveel procent van de bevolking is van de Aboriginals?
Hoeveel procent?
Ja.
3,6.
Oké. Okay. Nou, Erik, de kans dat die het voor elkaar gaan krijgen, dat de rest van het land gaat vertrekken, lijkt me niet zo heel groot.
Nee, dat is ook een van de redenen dat ze dus wel zeggen van we willen dus een grondwetwijziging. Zodat we dus niet. Zodat we dat. En het is ook niet zo dat alles bepalend is. Hè? Het is niet zo dat als die grondwetswijzigingen door zou komen, dat ze het opeens alles zouden kunnen bepalen. Het is alleen dat een politieke partij, stel je voor een hele rechtse partij, die komt aan de macht. Nou, die zou er niet omheen kunnen om ook naar de Aboriginals te luisteren, omdat dat dan in de grondwet staat. En je ziet nu dus ook dat er veel rechtse partijen, de nationale partijen en zo, die zijn er tegen. En de wat meer linkse partijen, die zijn er voor, om het maar even heel simpel te zeggen. Nou, ja, daar ging het over. Nou, dat was mijn betoog. Even een kopje koffie, hoor.
Ja, nou, hartstikke goed. Ja, nou, volgens mij denk ik dat nog een hele tijd doorgaat, die discussie. Want ja, wat mijn hele kortzichtige denkwereld is dan wat betreft die inheemse bevolking en de bevolking die daar, zeg maar, de scepter zwaait, is dat ze eigenlijk die inheemse bevolking toch een beetje onder de duim willen houden. En die moeten niet te veel te vertellen hebben. Toch? Want zo is het eigenlijk.
Nou, twee dingen daar, nog even de laatste dingen daarop. De volksraadpleging, daar zit een tijd aan vast. Dus het is niet zo dat dit heel lang kan doorgaan. Er wordt echt op een bepaalde tijd wordt er gezegd van nou, mogen jullie stemmen? Op dit moment ligt het ongeveer op 50%, 50%. En het wordt nu dus een hele erge politieke bedoening. En ik denk dat eerst was het zo dat de ja-partij nog aan de winnende hand was. Nu lijkt het erop alsof de nee-partij toch meer grond gaat winnen. Onder andere omdat er wordt gezegd van ja, maar we weten helemaal niet precies hoe die grond precies zou moeten worden gewijzigd. En dat is ook een beetje een uitsteltactiek. Maar het zal dus echt ontspannen. Dus ik denk dat... Nu hebben ze dus de kans. Het is een historische kans om de grondwet te wijzigen. En er zit echt een tijdslimiet aan wat betreft deze volksraadpleging.
Ja, nou, we houden het in de gaten. We volgen het op de voet. Jongens, volgende onderwerp. Wat hebben we nog meer in het lijstje staan? Jullie mogen het zeggen nu.
Ja, ik weet het wel.
Nou,
roep maar.
Spreek van wel.
Kijk. We hadden de vorige keer ook al een klein beetje over. Dat gaat het een beetje over... Ja, nou, dan komen we op het gelijk van de koffietent, want dan hebben we dingen besproken. En dit was trouwens de eerste keer, Erik, dat ik een aantal berichten van jou zag op WhatsApp. En dan zei je van, zie je wel, ik heb toch gelijk. En waarop ik zei van, nou, volgens mij niet. En André ook nog, nou, moet je maar eens naluisteren, volgens mij had je geen gelijk.
Ja.
Dus het was een beetje een verschil van interpretatie. Maar een van de dingen waar we het over hadden, dat ging over, ja, ik raak er niet over uitgepraat, AI. Dus even ter verduidelijking. Het gaat dus niet per se over ChatGPT. ChatGPT is gewoon een programma dat gebruik maakt van AI.
Ja.
En om eventjes te starten met het onderwerp, eventjes duidelijk wat AI is. Artificial intelligence. Het wordt ook wel gerefereerd naar machine learning. Nou, André die weet er waarschijnlijk veel meer vanaf dan ik. Nou, wij hebben het er constant over. Ik heb nu afgelopen week had ik één community of practice meeting daarover. We hebben het met alle professoren hebben we een speciale bespreking erover gehouden van wat we er nou mee moeten en hoe we die toekomst zien. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het onderzoek. Nou, je kan de radio niet aanzetten of het gaat erover, over dat artificial intelligence. En Erik, ja. jij zei op de app, dat vond ik heel mooi, dat vond ik heel leuk. Je zei van, nou, nee, dat is zo over, geef het anderhalf jaar en niemand heeft het meer over dat.
Ja, het is een hype. Ja.
Het is een hype, net als TikTok een hype is. Net als dat, hoe noem je dat, de Macarena een hype is.
Ja.
En toen dacht ik van, hier wil ik heel veel op zeggen, maar ik doe het niet.
Nee.
Ik laat even aan Erik. Ik geef even de microfoon aan Erik, want je hebt er vast wel over nagedacht waarom je dat denkt.
Nou, ik denk namelijk, kijk, weet je, dat er gewoon grotere regels komen. Dan komen het Rijk gaat er zich ermee bemoeien. Dus bepaalde dingen kunnen dan denk ik niet meer. Hè? Want met die, in de eerste instantie had ik het over ChatGPT, hè? Want dat neemt nu af. Hè? Dat wordt minder gegoogeld, wordt minder gebruikt. Dus dat is al op de terugweg. Alleen dat, intelligentie op internet bijvoorbeeld, hè. Ik denk dat momenteel best wel gevaarlijk gaat worden. Want daar komen straks regels voor. Dan moeten bepaalde grenzen aangelegd worden. En dan kunnen mensen niet meer ermee wat ze ermee willen, bijvoorbeeld. Hè? Dus dan worden er bepaalde restricties aangegeven. En dan appt dat ook weg. Ja, ik ben echt van overtuigd dat over anderhalf, twee jaar ook gebeurd is. Dat denk ik hoor.
Of in elk geval. Zullen we er weddenschap op afsluiten?
Of in elk geval in veel mindere mate. Dat denk ik hoor.
Ja, ik we sluiten er een weddenschap op af. Wat,
ik
wat,
wil er een
wat,
paar
wat,
miljoen op afsluiten. Dat het niet zo is.
Een paar miljoen zelfs. Oké. Okay, nou. Erik, ik zou maar vast beginnen met sparen.
Ja, dat bedrag heb ik misschien wel al opzij gezet. Maar wat dat betreft. Nee, maar gewoon even serieus, jongens. Denken jullie echt dat iets voor de toekomst wordt? Dat het altijd zal blijven? Dat er geen regeltjes komen? Dat mensen dat dan al gezien hebben?
Je hebt het over twee verschillende dingen. Hè? Je hebt het over of er regels komen, dat is één.
Ja.
En of het zou weg hebben als een
als er regels komen.
Net als de Macarena weg hebt of Marco Borsato weg hebt.
Ja, nee, dat is heel wat anders. Nee, ik bedoel regels van de staat. Als dat de staat er regels aan gaat verbinden. Dat je bepaalde dingen niet meer kan doen. En dan vinden mensen die het nu doen minder leuk. Want ja, mensen in mijn omgeving, als ik het daar over heb. Misschien zit ik dan in een andere cultuur of in een andere segment aan bevolking. Maar die hebben er nog A, nog nooit van gehoord. B, willen ze het ook niet gebruiken, weet je? Dus dan denk ik ook van, nou, volgens mij is dat niet iets wat over anderhalf, twee jaar nog steeds zo hype is. Misschien in een andere vorm, dat het misschien gemoderniseerder is. En dat het beter te gebruiken is, denk ik hoor. Dus,
maar weet je wel wat AI is?
Al lang gebruiken.
Ja, en AI is niet. Jij hebt het alleen over ChatGPT, Erik. Dat vermoeden heb ik. Maar ja. AI is. Er gaan muziekjes draaien. Dat is meer dan dat. Hè? Ik bedoel, dat zit in je auto dadelijk. Het zit overal in. Dus dan kan je niet zeggen, ja, ik wil het niet. Want dan rijd je je nieuwe elektrische auto niet meer dadelijk. Of die doet hele dingen die de fabrikant niet zo voorzien heeft. Dus nee, dat. Dat het daar over twee jaar niet meer bestaat, die kans acht ik heel erg dicht bij nul.
Nee, dat is want ook als je dus als jij op je mobiel kijkt of je kijkt naar ik noem maar een of andere streaming service die allemaal films aanraadt, je kijkt naar wat dan ook op internet en er zit een of ander algoritme achter. Dat is eigenlijk allemaal AI. Dat AI, precies. Dat bestaat al heel lang. Het is nu is het wat hè, komt dat wat meer naar de voorgrond, naar ChatGPT, omdat mensen dat dan ook echt kunnen gebruiken. Maar bedrijven gebruiken dat natuurlijk al heel lang. En zoals André zei, het zit al in heel veel elektronica, zit dat AI, zit daar al. Dus we hebben het niet over iets wat eventjes opkomt. Mensen zijn er al jaren aan het werk. En het grappige is ook dat het dus nu zo breed wordt opgenomen. En niet alleen maar om grappige gedichtjes te maken, maar ook in allerlei werkvormen. Hè? Van advocatenbureaus tot onderwijs, tot wetenschap, tot reclamebureaus. Iedereen die duikt erop. En dat is interessant, want als je gaat kijken naar innovatie, dan is innovatie die waar je eigenlijk je gedrag niet zo hoeft te veranderen, dat... Aan de ene kant kan je dat innovatie noemen. Als ik bijvoorbeeld een blik met soep heb en ik heb een nieuw smaakje met soep. Ja, is dat echt een innovatie? Men hoeft niet het gedrag te veranderen. Maar als je een innovatie hebt waar mensen best wel hun gedrag moeten veranderen, dan heb ik het bijvoorbeeld over het internet of de mobiele telefoon. Nou, als dat soort gedrag aanslaat en men is bereid om zijn gedrag te veranderen. Nou, dat soort innovaties, die houden het vaak heel lang uit. En het zijn AI is daar één van. En ik denk dat de mensen die zeggen van nou, ik doe er niks mee, dat die niet echt beseffen hoeveel ze er eigenlijk al mee doen, zonder dat ze het weten. En toen was het...
Ja, en jij, Erik?
Ja, nee, maar kijk, weet je, kijk, dat geloof ik allemaal wel, wat jullie allemaal zeggen. Maar ik heb daar geen vertrouwen in. Ik denk dat het straks gewoon foetsie is, dat het op al misschien...
Maar waarom
op,
denk je dat?
Nou, de mensen in mijn omgeving bijvoorbeeld, kijk, jij zegt advocatenkantoren die gebruiken het en noem maar op. Dat is misschien een heel ander segment van de bevolking die het gebruikt. Maar de mensen in mijn omgeving, ja, die zitten daar echt niet op te wachten. Die hebben daar totaal geen boodschap aan. Die gebruiken het niet. En ja, snap je? Dus dan denk ik ook van, ja...
Ik zeg juist, ze gebruiken het wel, zonder dat ze het weten. Gebruiken
ja, die mensen hebben allemaal een mobieltje.
Ze worden eraan blootgesteld.
Ja,
maar wat zit er in je mobieltje dan, wat hetzelfde is bijvoorbeeld? Heb je het dan over Shazam of heb je het dan over muziekherkenningsprogramma's en zo? Is dat ook intelligentie of hoe zit dat dan? Denk je dat?
Nou ja, kijk, ze hebben allemaal Facebook of ze hebben Instagram.
Ja, dat is ook allemaal intelligentie.
Wat denk je dat? Ja, wat dacht je daar? Daar zit ook algoritme achter.
Ja, maar dat is toch al jaren, dat is toch niks nieuws?
Nee, dat AI is machine learning, is niets nieuws. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je naar een huurhuis of een koophuis kijkt, dan weet dat programma op een gegeven moment waar je naar kijkt. En dat gaat zeggen van, oh, misschien heb je hier wel interesse in, misschien heb je hier wel interesse in. Als je op Spotify een muzieklijst aanzet, dan worden er allerlei dingen aangeraden. Van, oh, als je dit leuk vindt, vind je dit misschien
dat
ook
vind
leuk.
Dat leuk, ja.
Dat is allemaal machine learning en dat heeft allemaal te maken met AI. Dus mensen die zeggen van, nou, ik doe er niks mee, ik heb er niks mee te maken, die hebben er bijna 100% dus wel mee te maken. Op het moment dat ze een supermarkt binnenstappen, op het moment dat ze reclame kijken, op het moment dat ze dat internet aandoen, hebben ze er al mee te maken. En dat gaat alleen maar verder.
Ja, maar dat heeft er ook te maken met cookies, of ben ik nou helemaal dom bezig? Dat zijn toch cookies op internet die je dan moet installeren. En als je dat niet doet, dan kan de website niet goed weergegeven worden en zo. Want ik weet dat mijn vrouw, die zit nog wel eens te googlen. En die zit dan nog wel eens iets te bestellen. En die krijgt dan een dag later, krijgt ze op haar Facebook allemaal reclames van bijvoorbeeld jurkjes en tasjes. Terwijl ze dat een dag eerder besteld heeft. Is dat hetzelfde? Of?
André, jij mag.
Nou ja, dat weet ik niet. Die cookies, dat zijn weer de trucjes om je te kunnen volgen, zal ik maar zeggen. Als jij zit te internetten, dan je krijgt cookies, die plaatsen ze bij je. Dan kunnen ze je surfgedrag volgen op andere websites.
Ja.
En je krijgt zogenaamde trackers. Daar heb je ook weer een heleboel programma's voor die dat dan blokkeren.
Ja.
En je hebt ook websites die zien dat je dat blokkeert en dan werkt de website niet goed. Ja, precies wat jij zegt, hè? Van dan werkt je website niet als je de cookies niet hebt.
Nee,
dat is heel vervelend.
Dus
artificial intelligence, nou ja, het is eigenlijk ook een soort systeem om je te volgen. Dat is niet heel intelligent, want dat is, wat is daar intelligent aan, zou ik bijna zeggen.
Maar het linkt wel naar intelligentie, hè? Want het zijn eigenlijk een soort van
bakens
die dan vervolgens dat die informatie invoeren in die algorithms. En vervolgens kan de machine daardoor leren.
Ja, dus dat is wel weer waar.
Hoe leren
ja.
wij als mensen? We leren doordat we hebben de senses, we kunnen kijken, we kunnen voelen, we kunnen ruiken, we kunnen proeven. En op die manier leren we een connectie te maken tussen tussen wat we, hè, wat we waarnemen en wat we, ja, wat we voor ons denken en hoe we voor ons reageren en hoe ons gedrag dan, hè, verandert. Nou, dat is intelligentie. En dat is hetzelfde bij machines. Machines moeten ook die senses hebben. En cookies zijn een van de manieren om die informatie te vergaren. Dus dat is eigenlijk, ja, het is een deel van het systeem.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, dus het hoort er wel bij eigenlijk. Dat is ook een soort intelligentie.
Ja. Ja. Erik, er is geen ontsnappen mogelijk.
Nee. U ontkomt er niet aan. En dan zeg ik inderdaad over advocaten en wetenschappers. Ja, die maken er misschien bewust gebruik van. Dus die gaan echt bewust dat gebruiken. Dus hè, op allerlei soorten. Niet alleen ChatGPT, maar dan heb je het over Bart, over Bing, over Dell, of noem maar op. Allerlei systemen, daar maken we bewust gebruik van. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die daar niet bewust gebruik van maken, dat die kunnen zeggen van, nou weet je, dit gaat over en ik heb hier verder niks mee te maken. Dat is hetzelfde als je zegt van, weet je, sociale media, daar heb ik niks mee te maken, want ik doe er zelf niks mee. Maar je hebt er wel mee te maken, want sociale media, die heeft invloed op de mening van de mensen om jou heen. En die hebben en dat invloedt de media, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus indirect heb je daar ook weer mee te maken, ondanks dat je zegt van, nou, dat hele sociale media, daar doe ik niks mee. Het verandert wel de wereld.
Ja, dus de mensen die dat zeggen, die hebben bijvoorbeeld, zonder dat ze het weten, wordt toch op hun computer heel veel intelligentie gebruikt. Terwijl ze dat niet weten. Nou, en dan krijg je straks het Rijk die daar regels en restricties aan gaat geven. Toch? Of zie ik dat fout?
Nou, dat gebeurt ook al in Europa.
Ja, ik wou zeggen, het is al gereguleerd met die cookies. Ze moeten je toestemming vragen voor cookies en dat soort dingen. Maar ja, niet dat het helpt, het is natuurlijk een wassen neus. Want als je sommige dingen geen cookies toestaat, dan krijg je niks te zien.
Nee, of hij doet het ook gewoon zonder cookies. Ja.
Maar je linkt daar wel trouwens aan iets belangrijks, Erik. Tenminste, dat vind ik belangrijk. En dat is hetzelfde met de medische wereld. Hè. Op een gegeven moment is de vraag niet meer, kunnen we het? De vraag is, laten we het toe? Dus heel veel dingen in de medische wereld, die kunnen we. Maar de vraag is, willen we dat wel? En
mag
laten we
nog
dat toe?
Ja.
Dat wil niet zeggen dat het verdwijnt. Dat wil alleen maar zeggen van, goh, we moeten hier filosofisch en ethisch naar kijken. Dat is een andere discussie. Maar ja, goed, ik ben heel blij om er een paar miljoen op te zetten, dat het over 2,5 jaar nog steeds erg belangrijk is.
Hoe is het trouwens in Australië met Threads, wat ze nu hebben geïntroduceerd een paar dagen geleden? Zeg maar het Twitter-alternatief voor van Meta.
Ja,
zo moet ik ze noemen, blijkbaar.
Het grappige is daarvan is dat Threads, dat aan de ene kant zeg je van, hey, leuk, iets nieuws, maar we waren net van het hele Facebook af omdat we dat niet vertrouwden. En dan zouden we nu weer teruggaan naar iets wat ook weer door Facebook wordt geïntroduceerd.
In Europa, wij kunnen het hier niet downloaden, omdat zij voldoen niet aan de EU-regels. Dus zeggen ze van, het is hier niet leverbaar. Althans, ze willen niet voldoen aan de regels. Ik moet eigenlijk omdraaien. Ze zijn een beetje plaagstootjes aan het uitdelen.
Dus mag hier niet.
Dat weet ik niet. Ze zijn hier ook wel voorzichtig hoor met dat soort dingen en zo. Maar weet ik niet. We hebben heel lang over AI gehad. Maar,
precies, iets leuks nu. Iets anders.
Ja. Ja. Nee, maar weet je waarom ik daar, toen ik dat las, Erik, toen jij zei van, nou, over 2,5 jaar is het voorbij. Toen dacht ik, nou, we hebben er heel veel, op hoog niveau is er discussie over, van hoe we daarmee omgaan. Het gaat zo snel, dat je hebt gelijk, op een gegeven moment praat men er niet meer over. Maar dat komt volgens mij omdat het gewoon zo gewoon is geworden dan, dat het niet meer bijzonder is. Dat is niet omdat het niet belangrijk is. Het is nog steeds belangrijk. Maar nu praat ook bijvoorbeeld niemand meer over dat een auto kan rijden. Dat is gewoon. Hè?
Ja, dat hoort erbij. Ja.
Maar die auto's zijn er nog wel.
Ja.
Computers hetzelfde. Niemand die gaat nu zeggen, oeh, kijk, je hebt nou Word. Dan kan je een tekst intikken. Ja. Wauw. Praat niemand meer over. Want het is gewoon heel gewoon.
Ja, hoort er allemaal bij. Ja. Ja, goed. Volgende onderwerp. We gaan het over het klimaat hebben. Misschien is dat ook wel een keer leuk om te weten. Ja, want er zijn diverse plaatsen. Ik heb één voorbeeld genoemd. Hè. In Goerlen werd een klimaatburgemeester gezocht. Want we moeten wat meer met het klimaat doen en zo. En dan denk ik ook de CO2-uitstoot in Nederland, die moet naar beneden. En we moeten al die deadlines halen en noem maar op. En dan las ik twee dagen terug bijvoorbeeld, grote druktes op Schiphol verwacht. We gaan weer massaal met het vliegtuig. Ja, ik vind het allemaal een beetje tegenstrijdig, jongens.
Ja, moeten we met z'n allen op vakantie naar België dan?
Nou ja, nee, maar we willen allemaal CO2-neutraal. We willen allemaal minder uitstoten. Maar we willen wel allemaal met vakantie, met vliegtuig. Dat kun je toch niet rijmen? Ja, ligt het aan
mij
dan? Ik
moet eigenlijk anders zeggen, had je iets anders verwacht dan?
Nee, maar waarom doen mensen dat dan? Snap je? Ik kan daar niet bij, weet je?
Probeer maar eens met de trein naar Thailand te komen. Dat lijkt me nogal een gedoe. Op dit moment door Rusland heen is lastig. Ja. Nou ja, dus ga je vliegen.
Ja, ja. Maar dan ga je toch niet naar Thailand toe, jongens? We moeten toch dat milieu... Ja, niet dat ik zo'n milieufreak ben, hoor. Maar ik praat eventjes, hè. We moeten, net als bijvoorbeeld de minister-president, hè, Rutte. Die zegt, we moeten het milieu sparen. We moeten de klimaatdoelen halen. Hij heeft wel een privévliegtuig waar die van Holt naar hem mee vliegt. Dan denk ik van, geef je toch het verkeerde voorbeeld, correctie. Jongens.
Rutte heeft geen privévliegtuig.
Jawel, die vliegt van Holt naar her, hoor.
Emotionair Rutte, hè?
Ja, precies, wou zeggen. We nemen dit op vrijdag en het is net gebeurd met het kabinet. Dus,
het kabinet is gevallen.
Ja. Ja, nee, maar dus snappen jullie...
Ik denk dat hij met de fiets naar huis gaat.
Ja. Nee, maar snappen jullie mijn punt, weet je? Al die mensen die bijvoorbeeld in Den Haag op het Malieveld staan te protesteren voor het milieu. En dan dag later dan moet de schoonmaakdienst daar duizenden bekertjes van plastic gaan verwijderen van dat Malieveld. Omdat ze zo'n troep hebben achtergelaten. En dan een paar weken later staan al die mensen die aan het protesteren zijn om de uitstoot naar beneden te brengen, die staan op Schiphol te wachten in de rij om in een vliegtuig op vakantie te gaan. Daar kan ik toch niet rijmen, jongens? Ja, sorry hoor.
Maar hoe weet je dat dezelfde mensen zijn?
Nou, dat weet ik wel zeker, want ze hebben laatst ook een aantal mensen geïnterviewd die daar aan het demonstreren waren. Ga je nog met vakantie? Ja, naar Spanje. Hoe ga je erheen? Ja, met vliegtuig. Ja, jongens, kom nou zeg. Nee, maar dat is niet te rijmen, weet je? En als ik veel geld zou hebben, bijvoorbeeld, hè? En ik zou ook voor het milieu zijn, want praat me niet over het milieu, want ik ben heel milieubewust, want ik ruim op. Ik ben aan het prikkelen teuren, hè, zoals het zo mooi heet. Maar het blijft gewoon water naar de zee dragen, weet je. En dan lees ik een paar dagen terug, lees ik ook bijvoorbeeld dat het Amazonegebied, dat daar bomen gekapt worden van hier tot Tokio. Ja, jongens, aan de ene kant moeten we milieuvriendelijk zijn en aan de andere kant, daar wordt het milieu gewoon naar de kloten geholpen. Ja, ik kan dat niet rijmen. Nee, maar ik kan dat gewoon niet rijmen, weet je wel.
Betekent dan dat je je stem maar niet moet laten horen, dat je gewoon maar stil moet zijn, omdat ergens in de wereld het slechter is? Of hoe zit dat dan?
Ja, maar dan moeten ze die milieu, als ze dan echt voor het milieu gaan, kijk, ze willen echt het milieu sparen, ze willen echt nu de aarde gaan redden, dan moeten ze dat vliegen gewoon, als het niet nodig is, verbieden. Niet vliegen. Niet dat ik een milieufreak ben, hè. Ho, wacht even, stop. Hallo. Ik ben echt geen milieufreak, hoor. Maar ik kan het niet rijmen, snap je? Als aan de ene kant bijvoorbeeld mensen heel zwaar met het milieu bezig zijn en even later dan pakken ze het vliegtuig of ze rijden een auto met een zware diesel of weet ik veel wat. En dat gebeurt ook. Ik merk dat in mijn omgeving, snap je? En mensen gooien dingen op straat, die gooien dingen weg. Het Amazonegebied, er worden bomen gekapt. Dan denk ik, dan zijn het toch tegenstrijdige dingen. Als we met z'n allen die aarde willen redden, dan moeten we toch nu actie voeren. Dan moeten we toch nu zeggen, niet meer vliegen, geen rotzooi meer op straat gooien, weet je wel, zware straffen erop zetten, zorg dat we milieuvriend... Ja, nee, zware straffen erop zetten, ja. Ja, nee, zware straffen. Zware straffen.
Mogen wij er voor de afwisseling ook iets van vinden eigenlijk nu?
Ja, nee, dat mag ook wel, want ik ben bijna klaar met mijn betoog. Bijvoorbeeld in Zwitserland, als je daar je rotzooi weggooit, bijvoorbeeld, krijg jij gelijk een boete, hè? Dat is gelijk klaar, hè? Hier in Nederland kun je gewoon iets op de grond pleuren terwijl de politie naast je staat, hoor.
Maar in Zwitserland is het ondertussen ook niet meer zo, kan ik je uit ervaring vertellen. Vroeger was dat zo, maar ze zijn meegegaan met hun tijd. En ik kan uit ervaring spreken, ik heb in Zwitserland gewoond, dus ik weet waar ik het over heb. Maar dat even terzijde. Leuk jouw betoog over mensen mogen niet meer vliegen. Ik denk niet dat je de tijd kan terugdraaien. Je kan niet meer zeggen van mensen, we gaan nu weer met paard en wagen rijden om het milieu te sparen. Dat gaat niet gebeuren. Wat je wel je energie in kan steken, dat is gewoon Zorgen dat je milieuvriendelijk kan vliegen. Ik noem maar wat. Ik weet niet of elektrisch vliegen al mogelijk is. Dat zal zeker niet op die afstanden kunnen op dit moment. Maar ja, ik noem maar even wat.
Moeten ze opladen.
Sorry?
Om de 20 minuten moeten ze dan landen. Moeten ze zich opladen. Ja.
Nou ja, ik noem even maar wat. Maar de mensen willen zich verplaatsen. En willen ook nog kunnen blijven reizen. Je gaat niet meer terug. Je gaat niet zeggen, we gaan niet meer vliegen. Dat bestaat niet. Dat gaat niet meer gebeuren. In geen enkele wereld niet. Dus daar moeten we mee leren leven. We moeten het alleen energiezuiniger doen. Duurzamer. Maar je kan niet zeggen van, oké, de oplossing is, we vliegen niet meer. Dat is ook heel duurzaam. Maar dat gaat hem niet worden. Mensen blijven op vakantie gaan, Erik.
Ja. Ja, dan kunnen we.
Plus, mag ik nog heel even wat erin gooien? Nou, volgens mij is het een hoe noem je dat, hè? Een illusie dat mensen consistent zijn in hun gedrag. Met andere woorden, dat het niet tegenstrijdig is. Iedereen is tegenstrijdig in wat ze doen. Aan de ene kant zeg je van, nou, ik vind sporten heel belangrijk, maar ik ga ook een keertje lekker op de bank zitten. Hey, maar dat is niet consistent, want je houdt van sporten, nou zit je op de bank. Ja. Dus er zijn altijd dingen die tegenstrijdig zijn. En ik denk dat je... maar dat is geen excuus om dan maar helemaal niks te doen. En je kan je eigen bijdrage leveren.
Precies.
En ik ben het wel met je eens, Erik, dat je natuurlijk zegt van ja, aan de ene kant doe je dat, aan de andere kant doe je dat. Dat rijmt niet. Maar ja, moeten we gewoon eerlijk zijn. We zijn niet consistent. We zijn niet. Je kan heel erg van dieren houden en toch eet je vlees. Ja, dat kan. Dat valt misschien wel niet helemaal te rijmen, maar toch probeer je zo goed mogelijk te zijn in de dingen die je wel wilt doen. En plus, daar komt ook nog eens bij. Ik wil niet altijd naar de wetenschap gaan, heel flauw. Maar er is een hele wetenschapsgebied dat gaat over gedrag en intentie. Dat er een enorm gat zit tussen intentie, dus wat we zeggen dat we gaan doen, en wat we eigenlijk doen. Dat zie je overal. Dat komt onder andere omdat men die vragenlijsten die worden helemaal uit context genomen. En je kan natuurlijk altijd zeggen van, ik heb de intentie om tijdens het laatste deel van de marathon heel hard te gaan rennen. Maar ja, dan ren je die marathon en dan zit je op de 38 kilometer en dan denk je van, nou, het zou mijn worst wezen.
Ja, ja. Ja, goed.
Ja.
Ik denk dat we dit onderwerp nog even, dat dat nog heel erg lang actueel blijft.
Ja, maar ik wil nog wel even één ding zeggen. Mag ik nog één ding zeggen, alsjeblieft? Of,
nog één ding?
Van, ja, ik wil toch nog even één ding kwijt.
Jij hebt in, tijd is op.
Nee, even aan André. Jij hebt in Zwitserland gewoond, zeg maar. Hè?
Klopt.
Als je daar iets weggooit, je doet daar aan rotzooi die jij op straat achterlaat bijvoorbeeld. Hè? Want ik ben een paar keer daar op vakantie geweest toen in mijn vorige relatie. En het viel mij op en dat het daar ontzettend schoon is. En toen zei ik dat tegen iemand daar, want ja, de zus van mijn ex die woonde daar. Die zegt, nou, als je hier wat weggooit en ze zien het, dan krijg jij een fikse bekeuring. Dus er staan gewoon zware straffen op. Dus heeft zij dan tegen mij gelogen? Of hoe zit dat?
Dat weet ik niet, maar ik kan me niet herinneren dat dat... ga je naar een gemiddelde grote stad. Vroeger was, noem maar wat, wij woonden vlakbij Basel destijds. Mm-hmm. Dat was heel schoon. En als je dat vergelijkt met Nederland, maar als je er nu komt, ook in Zürich. Ja, laat ik zo zeggen, daar ligt net zoveel rommel op straat als in Nederland.
Oké. Dus daar
dan denk ik, ja, of de pakkans is heel klein, dat kan natuurlijk dan ook. Hè? Mm-hmm. Dus, maar ze zijn een beetje meegegaan met hun tijd en dat is dan niet positief bedoeld, nee. Denk ik. Maar natuurlijk, Zwitserland is over het algemeen schoner, dat ben ik met je eens. Want ze hebben een wat andere mentaliteit. Maar ja, dat is natuurlijk ook een hele tijd weer geleden. En ik denk dat, ik weet niet hoeveel je er nu nog boetes voor krijgt. Geen idee.
Nee. Ja,
ik weet niet of je het in Nederland mag. Volgens mij mag je in Nederland ook niet zomaar afval dumpen op straat. Dus dat geldt hetzelfde eigenlijk. En ik denk dat het in Zwitserland niet heel veel anders is dan in Nederland. En toch ligt hier ook heel veel rommel op straat. We gaan maar niet meer over poepzakjes hebben en zo. Erik, waar we het een paar weken geleden over hadden. Maar weet je, zo werkt dat in een land. Ja.
Maar dan mag ik eventjes op inhaken, André, over mentaliteit. En Erik, daar hebben wij het wel eens eerder over gehad. Hè? Wil ik even twee landen aanhalen. Eén is Australië en de andere is Singapore.
Singapore.
Dat verhaal heb ik waarschijnlijk wel eens verteld. Maar goed, Singapore is natuurlijk een stadsstaat. 100% van de mensen die woont daar in een stad. Daar staan inderdaad wel flink wat boetes op als je inderdaad gaat... afval gaat weg gaat gooien. Nou moet ik zeggen dat als je in bepaalde delen van Singapore komt, dat het daar ook niet 100% schoon is. Dat hangt heel erg af van de mentaliteit van de mensen. Maar eventjes naar Australië, en dat heb ik je wel eens vaker verteld, Erik. Maar het is hier gewoon heel schoon op straat. En dat komt niet zozeer doordat er heel veel politie op straat staat met een boekje van nou, ik ga je bekeuren. Maar mijn idee, en na 15 jaar in Australië kan ik dat toch wel, denk ik wel, met enige ervaring zeggen. Mm-hmm. Dat het heel erg gaat om de mentaliteit van mensen. Want het is niet zo dat ze heel veel vuilnisbakken hier hebben. Die vuilnisbakken die heb je hier veel minder. Maar toch ligt er minder rotzooi op straat. Omdat als je dat dus doet, dan word je gewoon aangekeken van ja, maar dat doe je niet. De mentaliteit is gewoon van ja, maar dat doe je niet. Je gooit niet zomaar dingen op straat. En door die sociale druk doen mensen dat dus minder. En dat heeft niet met boetes te maken. Dat heeft gewoon te maken met een mentaliteit en een... Ja, is het opvoeding, is de waarde enorme? Ik weet niet wat het is.
Ja, dat was in Zwitserland vroeger ook zo. Maar nu wonen er natuurlijk ook allerlei mensen, zou ik maar zeggen. Het is net als in Nederland, als je iemand aanspreekt, je spreekt niet zo gauw iemand aan, want voordat je het weet krijg je nog een klap op je bek. Nou, dat zal misschien in Zwitserland ook ondertussen al zo zijn, dus je kijkt wel uit.
Allee! Huh?
Ja, zo werkt dat. Ik bedoel, die fatsoensnormen stoppen niet altijd bij de grens, heb ik het gevoel. Dat geldt ook voor Zwitserland. Ze zijn heel lang een eilandje geweest. Maar ze gaan mee met de vaart der volkeren. Zowel de positieve, maar ook helaas ook wat de negatieve ontwikkelingen. Ja. Ja. Het is wat het is.
Goed. Ja. Nou, tot zover het milieu. Jullie mogen het zeggen, ik durf niet meer.
Hoezo, je durft niet meer? Ik ben het met je eens dat het natuurlijk, als je kijkt van ja, het ene kant doe je dit en de andere kant doe je dat. Dat is niet helemaal consistent. Dat is niet helemaal in één lijn. En ik denk ook wel dat mensen misschien wel te snel het vliegtuig nemen, terwijl ze ook de auto of de trein zouden kunnen nemen. Daar gaan ze in Frankrijk trouwens wat aan doen. De kortere vluchten, bijvoorbeeld van tussen Parijs en Nantes, die worden geschrapt, naar ik heb vernomen.
Ja, dat klopt.
Omdat het gewoon te kort is, omdat het gewoon eigenlijk heel makkelijk met de auto of de trein te doen is in ongeveer dezelfde tijd. Als je in acht neemt dat je ook naar het vliegveld moet komen en zo. En zo heb je natuurlijk meer van dat soort onzinnige korte vluchten, waar ze wat aan willen doen. En er wordt natuurlijk ook wat aan gedaan met dat vliegen langzaam ook wel duurder wordt, enzovoorts. En dat brengt me meteen naar het volgende onderwerp. En toen was het stil. Dat gaat over de suikertax. Daar hadden we ook, daar stond een berichtje over op de WhatsApp. Ik weet niet wie het erop had gezet, André? Of Erik?
Ik heb het geloof ik geplaatst, ja.
Jij.
Nou, ja, sorry. Ja, hoor, ik zag het langskomen. Ik denk, het gaat over suiker. Daar hadden we een paar weken geleden over. Ik denk, nou, dat gooien we dan maar eventjes.
Yummy.
Ja, en ik weet dat jij daar heel erg op losgaat.
Smekkie, smekkie, smekkie in mijn bekkie.
Oh.
Ja, sorry, dat zeg ik altijd tegen mijn hond. Jammer, jammer in mijn tummy, smekkie, smekkie in mijn bekkie. En dan gaat hij al helemaal woe. Maar goed, dat is even wat anders. Ja, André, sorry. Ga je gang. Volgens mij zit André vast. Erik, ben jij er nog?
Ja, ik ben er nog. Ja, ik zit het bericht even te lezen, want ik wil geen fouten meer maken. Nee, wat dat betreft zijn we voorzichtiger geworden. Ja, ik zal even het bericht erbij pakken. Een liter fles cola wordt waarschijnlijk ruim een derde duurder als het kabinet een suikertax gaat invoeren op frisdrank. De prijs gaat per 1 januari al met 10% omhoog. Ja, Den Haag werkt daarnaast aan plannen voor een nog hogere belasting op suikerhoudende drankjes. Ja, uit een voorbeeldje, een rekenvoorbeeldje, blijkt dat een fles cola die nu nog 2 euro bedraagt, dan zomaar 2,73 kan gaan kosten. Nou, mensen die kopen nog gewoon die fles cola, die gaan nog gewoon dat suiker gebruiken. Die laten zich echt niet belemmeren door die 73 eurocent die extra erbij komt, hoor. Wees maar niet bang.
En waar baseer jij je op?
Hè? Nou, dat weet ik. Mensen doen dat gewoon. Die interesseert het niks. Net even een heel raar en vreemd voorbeeldje te noemen. Ik was vandaag in de friettent. Dat is even heel wat anders. Dan moest ik in één keer voor een frietbakje 50 cent betalen. Nou, ik dacht, krijg nou toch het hele weer. Maar die hele friettent die zat vol. En mensen haalden maar op. En die zeiden er niks van. Ja, ik heb er wel wat van gezegd, hoor. Ik heb de Alibaba stenners lopen maken van hier de Tokio. Ik heb gezegd, verdorie. Ik zeg, ik wil dat geld terug straks als ik het terugbreng. Ja, maar dat kan niet meer. elimineren, dan moet u het hier gaan opeten. Ik noem er even wat. En wat betreft die suikertax, nee, mensen die gebruiken dat gewoon, joh. Die interesseren.
Op de Telegraaf-site staat, in tegenstelling tot de verhoging van de verbruiksbelasting vanaf 1 januari, die als doel heeft meer geld op te halen, naar schatting zo'n 700 miljoen euro, overweegt het kabinet de invoering van een suikerbelasting om gezondheidsredenen. Bedoeling is ook dat de suikertax niet leidt tot meer belastinginkomsten, al blijkt dat in de rekenvoorbeelden vooralsnog wel het geval. Nou, ja, moeten we daar nog wat aan toevoegen of is dat duidelijk genoeg?
Ja, volgens
mij
duidelijk.
Het is gewoon een verhoging. Ik bedoel, mensen gaan echt niet minder suiker gebruiken. Daar geloof ik niets van.
Nou, dat blijkt uit veel onderzoek in verschillende landen. Blijkt dat dus wel, dat het wel het geval is. Ze hebben verschillende... in verschillende landen hebben ze het ingevoerd. Ze hebben gekeken naar wat er gebeurt met hoeveel suikerhoudende dranken men koopt. Dat heeft wel degelijk wel invloed. Je moet het wel minstens op 10% verhogen. Ik heb er laatst nog met een professor van voeding in Nederland over gesproken. Die heb ik geïnterviewd daarover. En die had ook een aantal hele mooie voorbeelden waar het dus wel werkt. Alleen, er is één maar. Dus het werkt wel. Alleen op een gegeven moment gaat het misschien zich normaliseren. Met andere woorden, dat mensen dus zeggen van ja, maar weet je, het is nou eenmaal zo duur. Dus dan kopen we het nog steeds wel. Maar tot nu toe lijkt het erop, als je dat dus met behoorlijk verhoogt, dat wel effect heeft op hoeveel suikerhoudende dranken men koopt. Mits er een alternatief is. Dus als er dus een alternatief is, als je dus zegt van nou, dan koop ik iets waar minder suiker in zit of zo, hè. Dan, en dat is ongeveer even lekker, dan heeft het waarschijnlijk wel een effect.
Kijk, ja, dat wil ik net zeggen. Als het naast elkaar, als niet naast elkaar in de schappen ligt, heb je een probleem.
Ja, dan heb je een probleem. Als op een gegeven moment, dat is net als met prijs heeft een enorm impact natuurlijk op wat mensen doen. Dus
ja.
De inflatie heeft een impact op de koopkracht en zo. En als je dus als mensen dus een vergelijking kunnen maken en zeggen van hey, dit is een suikerhoudende drank. Dat is zo duur. En dit is een niet suikerhoudende drank. En dat is zo duur. En de smaak is niet super verschillend. Dan denk ik, en dat blijkt ook uit het onderzoek, dat men die suikerhoudende dranken dan eventjes achterwege gaat laten. Dus vanuit, ja, dit is heel flauw. Maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt zeg ik van nou, het heeft waarschijnlijk wel zin. Hoe de politiek met die inkomsten, of de politiek dan zegt, nou die inkomsten die gaan dan direct naar de gezondheidszorg, dat betwijfel ik een beetje.
Ja, daar heb ik ook een beetje mijn twijfels aan.
Ja. Weet je wat ik trouwens niet wist, is dat er, daar gaan ze nou mee stoppen, maar er werd ook al verbruiksbelasting gegeven over mineraalwater. Dat wist ik helemaal niet, joh. En nou gaan ze dat dus weghalen.
Oh ja, dat is mij ook ontgaan, moet ik zeggen.
Ja, er staat een belastingvoordeel om gezond gedrag te bevorderen. Wordt vanaf volgend jaar al geen verbruiksbelasting meer geheven over mineraalwater. Dat gelde al voor melk, omdat dat geldt als eerste levensbehoefte. Dus we zijn eigenlijk al, zeg maar, doordat we mineraalwater dronken, zijn we al extra belast. Maar dat gaat er dus nu vanaf.
Ja. Nou, hippie poeha. Ja.
Ja, nooit geweten trouwens, dat je op water ook hoort.
Het mooie daarvan vind ik altijd dat als je bijvoorbeeld naar melk kijkt, de hoeveelheid melk die we drinken, daar heeft de zuivelindustrie heel veel invloed op gehad. En hoe succesvol de zuivelindustrie in de afgelopen 30 jaar dus is geweest, hè? Met dat enorm te pushen van dat melk. Van nou, dat is zo gezond en we moeten melk in het café drinken en melk. En
er is melk goed voor elk, ja.
Bedrijfstak achter.
Ja. Daar hebben ze hele reclames van gemaakt ook, hè, in het café. Hè, dat iemand een glas melk bestelde aan het café.
Het leek altijd erop alsof dat een of ander Postbus 51 spotje was. Ja. Het was gewoon de melkindustrie natuurlijk. Dat was gewoon de keiharde zuivelindustrie. En ik heb er ook nog een sabbatical bij een groot zuivelfabrikant in Nederland. Heb ik eventjes gewerkt. En dat is wel interessant. Hele aardige mensen overigens, hoor. En het leuke van dat bedrijf was dat je altijd een barista koffie kon krijgen. Ze hadden dus een barista, die hadden ze aangenomen. En die was er altijd gratis koffietjes aan het schenken. En dat is ook de reden dat ik daar veel was.
Ja, natuurlijk.
Gratis koffietjes te krijgen. En dat was mooi. Hele aardige mensen overigens. Maar goed, daar ging het niet over. Maar waar ging het eigenlijk wel over? Oh, het ging over die suikertax, ja. Dus Ik denk dat het wel effect kan hebben. Althans op de korte termijn dat mensen dat wel minder gaan drinken. Zolang er dus wel, ook wat André zei, het is een alternatief is. Als je dus geen alternatief hebt, dan wordt het lastig.
Ja.
Maar als je een alternatief hebt, dan denk ik wel dat het wel effect heeft.
Ja, we wachten het af. We hebben nog 7 minuten en dan zit het er alweer op voor dit radioprogramma. Hebben we nog een onderwerpje wat we willen behandelen, wat misschien belangrijk is?
Ja, als jij er verder niet een hele lange monoloog tussen gooit, dan kan het wel lukken.
Daarom geef ik jullie nu de microfoon. Beslissen jullie maar, hoor. Ga je gang. Ik wacht af.
Ja, ik had nog een onderwerp. En dat, niet meteen met Michael Jackson te beginnen.
Oh, jee.
Oh.
Oké. Okay. Nee. Er komt een onderwerp. Ik las het op de ABC. Ik vond het grappig. Nou, wij genieten. En dit heeft ook met AI te maken, trouwens.
Oh.
We genieten van mooie muziek. We genieten van kunststukken en zo. Maar wordt zo'n kunststuk of die muziek, wordt die minder als we weten dat de maker van die muziek of dat kunststuk nou niet zo'n aardig persoon was? Bijvoorbeeld omdat hij bepaalde dingen met kinderen deed of bepaalde dingen met kleine meisjes deed. Nou ja, dan heb je een cancelcultuur. Op een gegeven moment dan zeg je van ja, kunnen we dat niet loskoppelen? Kunnen we nou, hè, kunnen we genieten van een Polanski film? Kunnen we genieten van de Cosby Show, dat is een beetje een slecht voorbeeld. Maar ik noem maar wat. Of ja. Kunnen we genieten van bepaalde muziek? Kunnen we genieten van een schilderij van Dalí? Ofwel die ook zijn vriendje van de brug heeft gegooid, om er eventjes wat te noemen. Dus ik dacht van, nou, dat ga ik eventjes vragen aan Erik en André.
Ik wist niet dat Dalí een vriendje van de brug heeft gegooid. Maar goed, ja, dat heeft er zijn weer wat geleerd.
Dalí die heeft wel meerdere dingen gedaan. En als je naar zijn schilderijen kijkt, dan krijg je ook een beetje een vermoeden dat hij een aantal issues had.
Een donkere geest.
Een klein beetje. Heel klein beetje. Maar.
Ja, weet je, het is lastig. Maar ik bedoel, Michael Jackson wordt nog steeds gedraaid op de radio, volgens mij.
Ja, nog steeds. Heel veel. Marco Bezzato is weer terug. Ali B hoor ik ook weer terug op de radio.
Maar ook Marco Bezzato, daar is nooit. Dat is toch. Is dat niet verworpen? Ja, Michael Jackson is ook verworpen, maar Marco Bezzato toch ook?
Ja, ook. Allemaal verworpen. Maar die rooien allemaal weer gewoon op de radio, hoor. Niks aan de hand. Dus wat dat betreft.
Dat loopt nog volgens mij, Marco Bezzato. Dat is nog. Ja. Maar men denkt langzamerhand dat het allemaal niet zo erg was, blijkbaar. Maar goed, wij waren er allemaal niet bij. Ik vind het inderdaad altijd lastig om een artiest dan maar te cancelen. Want ja, beter better safe than sorry. Onder dat motto werken veel van die radiozenders en tv-stations. Maar nu komt hij weer langzamerhand weer terug. Dus ja.
Marco die zegt alleen maar de meeste dromen zijn bedrog. Dus hey jongens, laat je niet bedriegen.
ja, maar pak nou zo'n andere figuur, zo'n Gary Glitter. Die rock, glamour rock, of nee, glitter rock, of wat was die uit de 70 jaar in Engeland? Nou, die heeft een aantal keren zelfs al vastgezeten in een aantal Aziatische landen volgens mij, omdat hij het graag met minderjarige meisjes deed. Die hoor je nooit meer op de radio, volgens mij.
Nou, nee, die hoor ik nog wel hoor. Ik hoor nog steeds Gary Glitter hoor, van bepaalde internetzenders. Dus wat dat betreft wordt hij nog gewoon gedraaid hoor.
Nou, ik niet. Maar goed, en of die muziek dan goed was of niet, dat doet er dan nog ineens meer toe. Maar zo iemand is dan toch niet meer helemaal Salon Felix, zoals de Duitsers noemen. Maar goed.
Nee. Volgens mij heeft dat in het begin effect, weet je. Als iemand net beschuldigd is, dan is het eventjes klaar, weet je. Dat was bij Marco Bezzato ook en bij Michael Jackson was het ook. En nog veel meer artiesten, Ali B, nou ja, noem maar op. Hè. Als er maar even wat, Glennis Grace, hè, want toen ze die klap, ja, Glennis Grace, die heeft in de Jumbo klap uitgedeeld. Bam, liedjes werden gelijk niet meer gedraaid, was gelijk klaar. Nu hoor je ze.
Ik dacht dat het ergens anders over ging. Ik dacht dat zij klappen uitdeelde aan een cashier omdat de prijs op het bonnetje niet klopte.
Ja, nee, maar dat zeg ik ook. Ze had klappen uitgedeeld. Dus wie ze geslagen heeft, dan blijf ik even voor het midden. Maar dan in het begin, dan is het even klaar. Maar dan, daarna komt het langzaam weer terug. Dus,
nee hoor, daar horen we nooit meer wat van hoor, denk ik.
Van Glennis Grace?
Nee.
Nou, daar hoor je nog wel wat van hoor. Die zie ik nog wel eens voorbij komen in die showbiz programmaatjes. Dus die is weer helemaal terug aan het komen hoor. En Marco Bezzato ook tussen haakjes. Hè? Want die is volgens mij, wat ik vernomen heb, is die weer terug. En kunnen we hem binnenkort weer aan tafel verwachten bij mensen.
Maar het zijn ook twee niet vergelijkbare of zijn onvergelijkbare situaties ook volgens mij.
Ja.
Denk ik. Ik bedoel wat Marco Bezzato deed. Ja, zegt u het maar.
Oh nee, ik wil nog eventjes die link maken naar AI. Want jullie denken misschien, wat heeft dat nou met AI te maken? Ja. Maar mag ik die link even maken?
Ja, doe maar.
Nou, kijk, AI die is natuurlijk ook in staat om muziekstukken te maken. Nou is de vraag dus van, gaat het bij ons om de muziekstuk of gaat het om wie een artiest is? Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat de live optredens heel erg gemist waren. En dat mensen toch willen weten wie het gecreëerd heeft. En dat de persoonlijkheid dan dus wel meetelt. En dat dus als je dus AI muziek hebt, dat is wel leuk en aardig. Dat klinkt heel leuk. En wat betreft de klanken en de muziek. En het is allemaal leuk. Maar je mist dus wie het gemaakt heeft. En daar is nu dus binnen de muziekindustrie is daar dus een discussie over. Of dat dus een doorslaggevende factor kan zijn. Dus dat AI muziek wel misschien wel niet zo'n succes gaat worden. Omdat het verhaal van de artiest zo belangrijk is. Maar goed, dat gaat dan weer tegen dat hele idee van, maar we genieten nog steeds van Michael Jackson of wie dan ook. Omdat we dat zo mooi kunnen loskoppelen tussen de maker en de muziek. Dus ik vond dat wel een leuke insteek. Sorry, dat is eventjes een filosofische benadering zo aan het einde van het programma.
Ja, maar ja, laten we deze week maar eens in de gaten houden hoe vaak we Marco Bussato voorbij horen komen. En Michael Jackson en Glennis Grace. Ja, het zit er weer op, jongens. Het is klaar met ondersteboven. Het is gebeurd. Heel erg leuk. Dankjewel voor jullie bijdrage. En excuus voor mijn lange betogen soms, maar ja, soms dan irriteer ik me gewoon aan berichten. Dan moet ik gewoon eventjes mijn agressie kwijt. Ik moet het toch ergens kwijt. Nee, is nou toch eerlijk, jongens. Ik moet er af en toe eventjes die vuist op tafel kunnen leggen. Toch? Of ben ik dan verkeerd bezig? Jongens, bedankt.
Bedankt en tot volgende week.
Tot volgende week.